Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Maar uiteindelijk gaan ze die optimalisering en die efficiëntie eruit krijgen. En als die groei dan doorzet, dan kan volgens mij de winst in de aankomende 5-6 jaar vervijfvoudigen. Ja, en dan staat het heel erg laag gewaardeerd ook.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag. Donderdag 4 september. De duurzame portefeuille werd de afgelopen tijd geconfronteerd met 3 overnames in 1 maand tijd. Dat heeft te maken met grote waarderingsverschillen en veel geld in de private markten. Maar hoe nu verder? Volgen er de komende tijd nog meer overnames? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Jef Thijssen en Loege Schilder. Straks gaan we het hebben over de vele overnames van de laatste tijd. En u krijgt van ons in dat kader 3 aandelen die potentie hebben. Dat straks. Eerst nemen we zoals altijd de afgelopen week door. En Loege, mag ik met jou beginnen?
Zeker. Zoals de afgelopen weken gebruikelijk of de afgelopen keren dat ik in de... heb ik het opgesplitst in een rondje Trump en een rondje overig. Als we kijken naar het rondje Trump, waar ik op terugkijk in de afgelopen week, dan hebben we het ontslag van Lisa Cook, een van de Fed-mensen die over de rentebesluiten gaan. Die wordt aangeklaagd over een omissie in haar hypotheekaangifte of een hypotheekaanvraag. En daarmee komt de onafhankelijkheid van de Fed toch weer verder in het geding. Opvallend daarbij is Steve Bannon, die dan als een van de opvolgers wordt gezien van Jerome Powell. Die gaf aan dat het toch echt belangrijk is dat de Fed onafhankelijk is. Voor hoever dat je daar wat aan mag zeggen. Maar op zich, die Steve Bannon wordt ook als een getrouwe van Trump gezien. Maar hij gaf wel aan, die Fed die moet onafhankelijk zijn. En ik ben het daar volledig mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Nou, dan hebben we 2 rechtszaken gezien waar Trump iets mee had. De eerste was dat het grootste deel van de door hem ingevoerde tarieven niet rechtsgeldig was. Hij had daar niet de bevoegdheid voor. Hij beriep zich op een noodsituatie die er dus eigenlijk niet is. En de tweede was dat de Nationale Garde in Californië niet door mag gaan met het overnemen van het bestuur. En ik vind het wel prettig dat die rechtsstaat dus blijkbaar toch nog wel... er is, hè, dat Trump niet zomaar alles kan doen waar hij zin in heeft of wat hij nodig acht, ook al vinden andere mensen daar wat anders van. Hè. Dus er wordt dus toch actie ondernomen en dat
er is nog iets van de juridisch kader.
Dat geeft de burger moed dat er nog een soort tegenkracht is tegen al die acties. Nou, dan hebben we nog de strijd met India. India heeft hoge tarieven opgelegd gekregen van 50% omdat ze Russische olie hadden gebruikt. Ja, ik denk dat het meer te maken heeft met dat India... India had eigenlijk niet zo'n belang om een deal te sluiten met Amerika. Omdat zij niet zoveel exporteren naar Amerika. Dan is er ook niet zo'n groot belang. Nou, dat straft Trump dan af met 50% tarieven. Maar ja, nu zien we toch dat India zich presenteerde op de militaire parade van China, waar ook Rusland aanwezig was. Ja, en dan zie je toch als die naar elkaar toe kruipen dat daar misschien een machtsblok ontstaat wat het ook wel tegen Trump durft op te nemen. Dus dat is ook een bijzondere ontwikkeling hoe dat gaat.
Ja, maar hoe blij moet je daarmee zijn?
Op zich niet goed als er 2 machtsblokken en dat daar de spanning oploopt. Aan de andere kant, dat er 1 man besluit hoe de wereldorde eruit moet zien en maar alles doet, of dat goed of slecht is, hoe het hem zint. Hè. Want bijvoorbeeld als wat we dan in de media lezen, dat de tarieven op Brazilië zijn gebaseerd op dat hij vindt dat ze niet goed met hun vorige president omgaan. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat daar op een gegeven moment een tegenkracht is, daar ben ik toch blij mee. Want anders dan weet je niet waar dat gaat eindigen als 1 man alle macht krijgt. Dan het rondje andere overig nieuws. Wat opvallend was de koersprong van Alibaba. Alibaba steeg 19% in Hongkong. Nou, ze hebben minder last van de concurrentie die AI gestuurd verkoopt. En ze maakten positieve berichten over een eigen chip bekend. Dus nou ja, op zich interessant om die ontwikkeling te volgen.
Daar schrijf jij ook wel eens over hier, geloof ik, Alibaba.
Ja, inderdaad. Vooral het verhaal is zeg maar in de afgelopen jaren geweest dat, ja, dat de waardering zo ja, flink afgenomen is. Mm. Door allerlei, ja, ook door de politiek natuurlijk. Dat, ja, dat het een van de voorbeelden is waarbij ja, het bedrijf heeft wel minder gepresteerd, maar toch wel redelijk. Maar dat de waardering steeds lager is komen te liggen, waardoor het eigenlijk de waardering steeds aantrekkelijker is. En je dus eigenlijk achteraf gezien een slecht rendement hebt behaald. Maar de vraag is ja, tot wanneer dat houdbaar was. Maar dat, toen stond de koers volgens mij, toen we dat schreven, op $80. En toen was dat ook een koopaanbeveling. En ja, sindsdien zijn we wel een flink herstel gezien. Ook ja, dat Jack Ma ook weer op het toneel verscheen. Want die was toen een tijdje van het podium verdwenen.
Ja.
Dus ja, het blijft inderdaad een interessante aandeel waar wel een risicootje aankleeft van ja, je bent bezig met je bedrijfsactiviteiten, maar ja, als de Chinese overheid zegt van ja, vanaf morgen mag dat niet meer, dan ja, kleeft daar een groot risico aan. Dus in het verleden hebben we ook wel eens dat aandeel getipt, maar dan wel met een beveiligingsconstructie. Dus dat je eigenlijk zegt van nou, ik koop de aandelen, maar je koopt tegelijkertijd een bescherming. En die bescherming die financier je door ja, een call-optie te schrijven. Dan geef je een gedeelte van je opwaarts potentieel weg, maar je doet wel mee met een mooie ja, rit naar boven. Omdat we toen ook dachten van het is zo erg ondergewaardeerd en het bedrijf koopt voor zo'n groot pakket aan eigen aandelen in. Dat zou toch wat steun ja, aan de koers moeten geven. Dus, maar het blijft inderdaad ja, een interessant aandeel, Alibaba.
Ja, nou ja, en ook natuurlijk in de strijd of in de strijd in de ontwikkeling van die AI-chips van China. Hoe dat verhoudt tot Nvidia en Broadcom en Marvel. En, dus wat dat betreft vind ik het interessant om te volgen. Ja. In ja, ieder geval, dit was een mooie, ja. Mooie, dit was een opzienbarend feit deze week. Nou, dan hadden we nog diverse cijfers. Salesforce, Deltek, Marvel, allemaal in die hoek van de AI en in de ontwikkeling daar. Ja, en eigenlijk waren die cijfers alle drie goed, maar de vooruitzicht viel tegen. Dus de verwachtingen zijn toch wel heel hoog gespannen. Nou ja, dat kun je ook wel zien aan de waarderingen. Maar eigenlijk in alle drie van de gevallen vielen die verwachtingen tegen en moest de koers toch wat terug naar beurs. En wat voor de duurzame portefeuille nog een relevant nieuwsfeit was, was dat de monopolie, er kwam een uitspraak in de rechtszaak tegen Google voor het misbruik van de monopoliepositie. En Google moet nu inzicht geven in de zoekopdrachten. Er waren angsten dat de sancties veel groter zouden kunnen zijn. Ze hadden misschien de zoekmachine Chrome moeten verkopen of de browser. Ze hadden misschien, mochten ze niet meer verkeer inkopen via Apple. Nou, dat ging allemaal niet in de uitspraak. Dus het werd gezien als een overwinning voor Google, die uitspraak. En het aandeel steeg 9%. En ook Apple profiteerde omdat zij dus die cashflow kunnen blijven ontvangen. Dus dat ging ook 3% omhoog. En nou ja, ook daar profiteerden de beleggers van die dat gevolgd hebben vanuit de duurzame portefeuille.
Oké.
Okay. Mooi, hè?
Ja, interessante week was dat. Jeff, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
Ja, wat ik eerder ook al aangeef, dat die big tech bedrijven helemaal terug zijn. En Alphabet die sluit daar nu bij aan met een nieuwe hoogste koers. Ja, ook wat kleiner nieuws. Ik volg vaak de small en midcap bedrijven. En één daarvan is Spadel. Spadel, die hou ik soms in de gaten. Dat is, ja, die zit achter dat gewoon het water, de spa die je kan kopen, de flessen, maar ook ja, limonades. En ja, heel klein bedrijf, beurswaarde van 800 miljoen. Dat is natuurlijk niks met ja, maar een Alphabet wat daar aan beurswaarde gisteren bij is gekomen. Volgens mij 200 miljard.
En is het Belgisch?
Ja, dat is ja, Belgisch, ja, ja. Inderdaad. Maar die heeft ook een goed eerste semester gehad. Wat hadden ze ja, voor resultaten? Omzetgroei 10%, 10 à 11%. Mm. En de bedrijfswinst ging met 12% omhoog. Dankzij hogere volumes en groei van de markt. Ook bij dit bedrijf spelen weersomstandigheden echt wel een rol. Vaak heb je nog wel eens dat CEO's afwijzen op het weer. Maar het is natuurlijk logisch als het echt heel warm is. Ja. Dan wordt het toch meer ja, gedronken. En ja, er is ook een advies geweest heel in verschillende landen in Europa, ook ja, met de oorlog in Oekraïne, van dat je genoeg flessen moet inslaan voor thuis. Ja. Dus schijnbaar is dat toch ook een beetje wel gehoor aangegeven, want dat heeft ook de volumes goed gedaan. Daarnaast zegt het management zelf eigenlijk dat het ook marktaandeel weet te winnen met haar merken ten opzichte van andere producenten. Dat is naar eigen zeggen. Maar geen concrete prognoses voor 2025. Wel dat het weer een beter jaar gaat worden dan 2024. Kijk altijd ook even naar de balans van bedrijven. Deze heeft ook weer een netto kaspositie van circa 150 miljoen. De beurswaarde heb ik al aangegeven, die is 880 miljoen. Maar dit is een aandeel wat eigenlijk door niemand gevolgd wordt. Waarom? Omdat circa 90% van de aandelen is in handen van de familie. Familie Dubois. Waarom komt het op mijn radar? Omdat ik de laatste tijd op zoek ben naar verschillende familiebedrijven waar we later in het jaar dan over willen berichten. Waar zien we kansrijke familiebedrijven? Omdat vaak uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven zeker op de lange termijn meer toegevoegde waarde kunnen leveren dan niet beursgenoteerde bedrijven. Daar zijn dan verschillende ideeën achter. En dit bedrijf ook heeft toch best een goed track record. Maar ook in het kader van wat Loegen straks gaat zeggen, overnamekandidaten. Ja. Zo'n klein plukje nog niet, wat nog wel beursgenoteerd is, vrij verhandelbaar. Zou je zeggen, er komt toch wel misschien binnenkort een bod van de familie. Hebben ze in het verleden geprobeerd, maar dat is toen mislukt. Misschien moeten ze gewoon wat meer bieden en dat het dan uiteindelijk wel lukt. En het past ook wel in de trend van wat we de laatste tijd zien. Dat toch steeds meer bedrijven van de beurs verdwijnen. Zeker in het hoekje waar ook de kleinere ondernemingen zitten. Mm. Dan wat mij nog meer was opgevallen was, dat is echt leuk en positief nieuws voor een van de aandelen die behoorlijk wat achterban heeft bij beleggersbelangen. Dat is AMG. Producent, actief in op het gebied ook van lithium. Lithium is een belangrijke grondstof voor de batterij, bijvoorbeeld voor de elektrische auto. En die lithiumprijs die zit al heel lang in het slop. Maar nu, afgelopen weken zien we toch weer dat die lijkt uit te zijn gebodemd en dat er een herstel is. En dat komt mede door China. China is met nieuws gekomen. Ik heb ook een analyse gelezen van de analisten van KBC. Die geven eigenlijk aan dat de lithiumprijs zit weer in een lift. Waarom? Omdat in China, de Chinese overheid, die heeft tegen de grootste batterijfabrikant, CATL, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat zij hun mijn activiteiten even moeten pauzeren. Dus ze hebben op dit moment is de vergunning ingetrokken. En dat is toch ongeveer 6% van de wereldwijde aanbod van lithium. Wat daar uit die mijn jaarlijks wordt geproduceerd. Dus omdat die lithiumprijs weer in de lift zit, heb je natuurlijk ook een aandeel als AMG. Wat dan enorm goed presteert op de beurs. Aandeel is dit jaar al 101% in waarde gestegen. Dat is geen all-time high, maar het bedrijf heeft al eerder dit jaar twee keer ook de verwachtingen opgetrokken. Waarom? Omdat het heeft geprofiteerd van antimoonprijzen, dat die in de lift zaten. Ook dat is weer, daar heeft China ook een rol in. Dat als China toch zegt van bepaalde dingen gaan we niet of minder produceren in eigen land, dat meteen invloed heeft op de prijs. Dus dit aandeel is super moeilijk om te voorspellen. Maar een van de belangrijke zaken is wel dat de lithiumprijs omhoog gaat. Dat zou een positieve effect moeten kunnen hebben. Omdat zij bekend staan als een van de laagste kostenproducenten. Maar wij hebben het aandeel nu op een houtadvies. Waarom? Omdat er ook wel risico's kleven aan lithium. Mm. Omdat eerder hebben we gezien dat die bekende batterijfabrikant, die lanceerde een nieuwe batterij waarbij geen lithium noodzakelijk is. Dus de vraag is, is voor de batterij van de toekomst lithium daadwerkelijk de belangrijkste grondstof? Heel veel kenners zeggen van wel, maar er is ook een steeds grotere groep die aangeeft van daaraan te twijfelen. Dus dat is ook een van de redenen om zeker naar het rendement wat we nu hebben gezien sinds de start van het jaar, om toch terughoudend te zijn op AMG, omdat daar risico's aan kleven. Mm. Tegelijkertijd, als die lithiumprijs doorstijgt, dan gaat AMG daar heel erg van profiteren op korte termijn. Dus wat we al eerder hebben gezegd, het blijft toch een speelbal van in het bijzonder de lithiumprijs.
Voor kennis.
Verschillende overnames hebben de duurzame portefeuille de afgelopen tijd fors opgeschud. Beheerder Loegen gaat er 3 doornemen en 3 behandelen die de komende tijd nog aan de orde kunnen komen.
Om even met de laatste te beginnen, want die is voor de Nederlandse beleggers de meest opvallende of de meest in het oog springende, denk ik. Dat was JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts. En dat wordt overgenomen door Keurig Dr. Pepper. Nou, wat Jeff net al zei, familie groot belang. Dus JDE Peet's, daar is de familie Rijman. Die heeft daar ooit een geld verdiend met Benckiser Racket. Een Duitse familie met schoonmaakmiddelen. En die hebben een koffiebedrijf opgebouwd. En 70% hadden ze nog in JDE Peet's zitten. Of ze hadden 70% belang in JDE Peet's. Dat heb ik opgenomen in de duurzame portefeuille, omdat er optimalisatiemogelijkheden waren. Dus ze konden het aantal merken verminderen, ze konden de inkopen optimaliseren. Ze hadden mogelijk een voordeel van de zwakkere dollar. Die koffieprijzen, de inkoopprijzen waren enorm gestegen. En mogelijk konden die gaan stabiliseren. En dan hebben ze daar natuurlijk dan weer een voordeel. Uiteindelijk worden ze nu dus samen overgenomen door Keurig Dr. Pepper. Die gaan er weer een nieuw koffiebedrijf van maken. Want die splitsen de frisdrankactiviteiten af. En dan komt er een nieuw koffiebedrijf. En dan zien ze opnieuw nieuwe synergievoordelen. Nou ja, op zich een mooie premie. Maar eigenlijk had die premie hoger gekund op het moment dat die familie niet zo'n groot belang had. En niet toevallig ook een belang had in Keurig Dr. Pepper. Want nu zitten ze aan twee kanten. Ja, dan is het natuurlijk niet een enorm belang om een hele hoge premie te betalen. Aan de andere kant, de koers van Keurig Dr. Pepper ging omlaag. Dus blijkbaar vond de markt wel dat de premie hoog genoeg was. Nou ja, we hebben ze verkocht in de richting van het bod. Zijn tevreden. 50% rendement ongeveer sinds de aankopen begin mei.
Dat is mooi toch? Ja.
Zeker. Ja. Dan de andere overname was Dayforce. Dat is een softwarebedrijf, die zit in Human Capital Management. En zij hun propositie is dat zij bedrijven die sommige de HRM-activiteiten in 12 verschillende systemen hebben, dat kunnen ze door het gebruik van Dayforce samenvoegen tot één systeem. Dat is efficiënter. Maar er zijn een heleboel van die bedrijven. Dat is een soort boost gekomen een jaar of 10 geleden. En Thoma Bravo, dat is een private equity bedrijf, die heeft nu gezegd die koers van Dayforce, die blijft wat achter. Dus wij gaan dat bedrijf van de beurs halen. En misschien voegen we hem nog wel samen met een of twee anderen. Maar wij denken dat wij die waarde er beter uit kunnen krijgen. En Chart Industries, daar is op het forum wel geregeld wat over geschreven. Want dat best een volatiel aandeel. Gekocht in oktober voor 126. Nou, later stond hij 217. Later stond hij weer 120 na de tarieven. En toen kwam er een fusie met Flowsurf. Maar uiteindelijk kwam er dus een overnamebod van Baker Hughes. Die ook zei van ja, de groei die in dit bedrijf zit, de mogelijkheden, de synergie, de opstap naar een andere markt als onze eigen fossiele brandstofmarkt misschien ietsje gaat afkalven. Dat vinden wij interessant. Dus die hebben dat gekocht. En ook daar heb ik gekozen om het aandeel alvast te verkopen. Want die afwikkeling van die verkoop, die kan zomaar nog een jaar duren. Ja, dan accepteer ik dat ik nu ietsje onder het bod zit, 1% of 5. Want dan kunnen we weer andere aandelen opnemen die misschien weer op zo'nzelfde run kunnen maken.
Nou, ja, en dat is eigenlijk het argument om niet te wachten. Dus gewoon dat je ruimte wil creëren om
om nieuwe aandelen te kopen. Ja. Inderdaad. En wat je net zei, dus waar zit dan dat punt? Ja, omdat er heel veel aandacht uitgaat naar die AI-bedrijven. Ik zag zelfs van de week dat er 80 miljard uit small caps gehaald is om te investeren in andere bedrijven. Ja, komen die koersen onder druk? Zijn die waarderingen interessant? En tegelijkertijd zien we, en dat zie je ook al in Nederland gebeuren, er komt steeds meer ruimte in portefeuilles voor private markets, private equity, private debt. En dat geld moet een kant op. Dus dat gaat laag gewaardeerde groeibedrijven kopen. En die betaalt er dan een premie voor. Dus ik denk zeker dat er nog meer volgen. Ik denk dat die waarderingsverschillen zijn zo groot. En er zijn zulke interessante bedrijven. Dat private equity of ook bedrijven die veel cash hebben. Want wat je net al zei. Bijvoorbeeld een Alphabet. Ja, die verdienen 100 miljard per jaar. Dus die hebben ook veel geld om over te nemen, om hun propositie te versterken. Dus ik verwacht dat er nog meer volgen. Nou, welke denk ik nou dat specifiek interessant zijn? Dan de eerste, die heb ik een tijdje geleden in de duurzame portfolio opgenomen. Dat is TeamViewer. TeamViewer is denk ik bij de meeste bekend van de IT'er die even mee wil meekijken op je computer. Maar eigenlijk is TeamViewer gespecialiseerd in het communiceren op een beveiligde manier. En nou ja, daar groeien ze behoorlijk goed. Maar wat eigenlijk het meest interessante is, TeamViewer staat op minder dan 9 keer de winst. Dus de afgelopen 2 kwartalen hebben ze 28 en 29 cent winst per aandeel gemaakt. Ze verwachten dat de omzet de aankomende jaren, of de rest van het jaar, omhoog gaat met 1% of 5%. De marge zal min of meer gelijk blijven. Ja, en als ze dat doen, dan komt de winst uit op 1,10. Of richting de 1,10, 1,15. Nou, ze zeggen zelf, de groeivooruitzichten die wij zien, ze hebben een overname gedaan, de integratie daarvan, de cross-selling mogelijkheden, dan verwachten zij dat de winst naar 1,70 kan. En als ze, als je dan dat tegen de huidige koers van 9,50 euro afzet, dan staat die koers vandaag op minder dan 9 tegen de winstverwachting van dit jaar. En als die groei doorzet, minder dan 6. Nou ja, voor een bedrijf wat 15% groeit per jaar, ja, is dat gewoon heel erg laag. Van de week zagen we ook toen Bank of America die deed een upgrade. En dan gaat de koers in 1 keer 10% omhoog. Dus blijkbaar, als er dus wat positief nieuws komt, dan kan die koers echt fors omhoog. En dat kan dus ook aanleiding zijn om een overnamebod te doen. Waarom staat de koers dan zo laag? Omdat TeamViewer ook wel wat foutjes gemaakt heeft. Groeide heel hard in de coronatijd. Toen zijn ze Manchester United gaan sponsoren en het Mercedes team van Hamilton. Ja, die kosten van die sponsorcontracten waren eigenlijk veel te groot, gegeven de capaciteit die TeamViewer had. En toen daarna corona wegging en de groei tegenviel, toen was het helemaal een vreemde business case. Dus ja, daar hebben ze toch wel een stuk vertrouwen kwijtgespeeld. En ze hebben ook nog een overname gedaan waarvan de markt zei, ja, dat is eigenlijk wel te duur voor de bijdrage die dat gaat leveren aan het bedrijf TeamViewer. TeamViewer stelt zelf, om die unieke positie te behouden, om die synergievoordelen voor bedrijven en bij de klanten met een hogere retentiegraad goed binnen te blijven, hebben wij die aanvullende dienstverlening nodig. Dus dit gaat waarde opleveren. Nou ja, ik geloof ook in die business case. En ja, dan is het voor die winstgroei die ze behalen, is gewoon even afhankelijk van welk jaar je neemt, maar onder de 10 is super laag. En een cybersecurity bedrijf die over het algemeen wat duurder gewaardeerd zijn. Of netwerkbedrijven die op zoek zijn naar meer toegevoegde waarde om ook weer die klant aan boord te houden. Die door de AI duurder gewaardeerd zijn. Ja, daar kan TeamViewer heel interessant zijn om over te nemen. Dus dat is de eerste. Nou, de tweede die ik zie is Basic Fit. Mm. Dat is de Nederlandse sportschool-uitbater. Die ook in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland natuurlijk groeit. Ja, ze zitten in dat lage segment. Dat hebben ze helemaal geoptimaliseerd met zo min mogelijk personeel, zo min mogelijk kosten. En dan wordt het eigenlijk een heel overzichtelijk businessmodel. Locatie bepalen, huurcontract sluiten, verbouwen en leden werven. Ja, en ze weten ongeveer wat zo'n verbouwing kost. Ze weten dat ze na 6 maanden break-even zijn, want dan gaan ze leden werven. Ze weten dat ze na 2 jaar... goed winstgevend zijn en dat na 3 jaar eigenlijk de maximale winstgevendheid bereikt is. En als je dus bij je eerste sportschool duurt het dus ben je in eerste instantie verlieslatend. Maar als je op een gegeven moment 1000 sportscholen hebt die winst maken en je hebt er nog maar 100 die je moet financieren, dan gaat natuurlijk die winstcurve omhoog. En die advertenties die ze nu bijvoorbeeld doen, ze doen met name advertenties in september, want iedereen gaat sporten na de zomervakantie, als we allemaal wat meer gegeten hebben op het terras. En we gaan eten na de kerst. We gaan weer sporten na de kerstdagen. Dus ze hebben dat helemaal geoptimaliseerd. Ze weten precies hoe die business case eruit ziet. En dan zie je dus dat ze nu ietsje minder snel groeien, waardoor de winstgevendheid gaat toenemen. Zij hebben natuurlijk ook een tegenvaller gehad met corona, toen we niet naar buiten mochten, toen die groei tegenviel en ze extra financiering moesten aanvragen. Inmiddels zijn ze daar wel grotendeels doorheen. De laatste 2 cijfers werden toch ook wat minder goed ontvangen. De groei is goed. Maar ze hadden kosten voor de herfinanciering en kosten voor Frankrijk 24/7 open. Maar uiteindelijk gaan ze die optimalisering en die efficiëntie eruit krijgen. En als die groei dan doorzet, dan kan volgens mij de winst in de aankomende 5-6 jaar vervijfvoudigen. Ja, en dan staat het heel erg laag gewaardeerd ook. Zijn er dan geen risico's? Ja, natuurlijk zijn die er. Bijvoorbeeld dat de rente stijgt. Want ze hebben best wel natuurlijk met die investeringen gedaan. Als de rente stijgt, gaat misschien de huurlast ook omhoog. De energiekosten kunnen omhoog. Maar ja, tot nu toe dalen die energielasten vooral. Dus ik denk dat het een mooie business case is. En als die waardering dus wat lager blijft, dan is het ook een mooi hapje. Bijvoorbeeld voor een Planet Fitness, een Amerikaanse partij die in Europa dan in één keer een grote stap kan zetten op de markt.
Ja, ik zag dat een paar dagen geleden was er ook nieuws in België. Daar hebben ze verschillende concurrenten van Basic Fit. Een concurrent, volgens mij is dat een dochter van een supermarktketen. Welke keten is het nou ook weer? Nou, die hebben ook in ieder geval fitnessketen. Maar die hadden nu een nieuw concept hebben ze gelanceerd. Dat eigenlijk het doelstelling is om in alle fitnesscentra, dat daar een fysiotherapeut komt of een manuele therapeut. En daarmee hopen ze dan een win-win situatie te creëren voor beide partijen. Dat de mensen die bij de gym aan het trainen zijn, dat ze eerder de overstap maken naar de fysiotherapeut. Maar zij hopen en verwachten daarmee ook als fitnesscentra dat eigenlijk degenen die bij de fysiotherapeut aankloppen, die lopen door de gym, die kunnen gebruik maken van de gym om te revalideren. En dat ze dan na de revalidatie blijven trainen. Ja. En of niet, maar dat ze in ieder geval dan niet het abonnement opzeggen.
Ja.
Dat het gewoon door blijft lopen. En dan denken ze toch 20% nieuwe klanten mee te kunnen werven op die manier. Dus dat is eigenlijk een nieuw concept.
Je ziet dat denk ik ook wel vaker, maar misschien niet op die schaal.
Ja.
Wat Basic Fit dan nog gepland heeft om in het tweede half jaar te lanceren is een franchise model. Dat zeg maar die automatisering die zij hebben om zonder personeel sportscholen te runnen, dat ze die ook aan andere sportscholen kunnen verkopen. En dat zou natuurlijk de marge behoorlijk verhogen, want dan laat je het grote deel van de kosten laat je bij de franchise-nemer. Goed, we gaan het zien. Ze hebben in principe, omdat het zo'n overzichtelijk concept is en omdat ze dit al 1000 keer hebben gedaan, zijn die cijfers over ledenwerven, over winstgevendheid en dergelijke, zijn redelijk stabiel en voorspelbaar. En daarom vind ik het op zich wel gek. Omdat ze dus zeg maar iedere keer dan toch een klein tegenvallertje hebben, zegt die belegger op een gegeven moment van laat het dan eerst maar eens zien.
Ja.
Maar als ze op deze voet doorgaan, dan gaat het eruit komen. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd. En ik denk dat een specialistische partij die dit op de juiste waarde kan schatten, ja, dat het daar dus die premie wel voor waard is.
Mm.
Ja. En dan had ik de laatste. Die zit niet in de duurzame portefeuille. Maar daar overigens, even de disclosure. Ik beleg in alle drie die ik nu noem. Dus ik ben wellicht ook een beetje gekleurd. Maar dat geeft ook mijn vertrouwen aan in die business cases. De laatste is Impost. Dat is een van oorsprong Pools bedrijf aan de Nederlandse beurs genoteerd. En die zijn bekend van de pakketkluizen. Dus zij hebben in Polen een uitgebreid netwerk van pakketkluizen. En ook hier is het weer heel simpel. Zet de kluis neer. Heb je voldoende netwerk, dan is het interessant om via jouw kluizen te laten lopen. En bezorgen via een pakketkluis is in Polen 30% goedkoper dan aan de deur. Dus dat is natuurlijk een voordeel voor de logistieke dienstverlener. En aangezien die tarieven vaak onder druk staan, is dit een belangrijk voordeel. Nou, daarnaast hebben ze natuurlijk het voordeel van als iemand niet thuis is, of als het pakketje bij de buren en dan kwijt. En het is een stuk duurzamer, want die bezorger die hoeft niet helemaal de wijk in. Die kan het gewoon op één locatie afgeven. Nou, en Impost moet dus zorgen voor een uitgebreid netwerk om die efficiëntie op de rijroutes te kunnen borgen. Om interessant te zijn voor partijen die ook in uithoeken moeten komen. En om dan, als ze dat netwerk eenmaal hebben, om de concurrentie buiten te houden. En het netwerk wordt op dit moment vooral uitgebreid door het plaatsen van kluizen. Maar ook door het overnemen van Pudo-punten, dat noemen ze dan een pick-up drop-off point. Zo'n winkel waar je dan je pakketje kunt achterlaten. En op dit moment zijn ze vooral bezig om marktaandeel te kopen, om daarna voor de efficiëntie te gaan.
Mm.
En die groei, je ziet dat door de marktaandeel te kopen, of door de overnames die ze doen, groeien ze hard. Ze groeien ook autonoom hard. Dus in Engeland bijvoorbeeld, wat een belangrijke groeimarkt is, groeiden ze 24% autonoom bovenop de overname. Ja, en ze zijn begonnen in Polen. Nou, daar is de marge rond de 50%. In Europa bouwen ze nog aan de schaal en daarom is de marge veel lager. Maar de aankomende jaren verwacht ik dat die marge in Europa ook serieus hoger wordt.
Ze zijn ook geografisch aan het
ja, zeker. Aan het nee, dus ja. Nu zijn ze ze noemen het dan Benefralux. En in Engeland, Spanje en Italië hebben ze overnames gedaan om versneld te groeien. En dus dan gaat die marge omhoog en dan zal ook de winst omhoog schieten, verwacht ik. En als je daar dus even doorheen kijkt, dan is het aandeel ook dit aandeel goedkoop gewaardeerd. Helemaal na de koersdaling van afgelopen week, na de cijfers. En partijen die het voordeel zien van die pakketkluis, en ik denk dat iedereen dat ziet, en die in één keer een grote stap willen zetten om dat netwerk in één keer neer te leggen, ja, die kunnen Impuls dus gaan overnemen. En de meest logische partij is wat mij betreft DHL, grote logistiek dienstverlener, ook in Europa, met name Duitsland. Nou, Impuls zit niet in Duitsland, maar wel in de landen eromheen. Ook natuurlijk niet helemaal zomaar, hè, dat ze zeggen van ja, op die thuismarkt gaan we DHL niet concurreren, maar daarbuiten kunnen we positie opbouwen. Maar dat zouden ze op zich een logische overnamekandidaat zijn. Maar ook een van de Amerikaanse partijen, FedEx of UPS, die zegt van in Europa willen wij aan de visie gaan werken, zou ook een mogelijkheid zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie partijen waarvan ik zeg van hey, daar is groei. Dat komt omdat ze nu zo hard aan het groeien zijn, komt dat nog niet helemaal in de winstgevendheid naar voren. Daardoor straffen beleggers dat toch af. Ze zitten ook niet in de hoek waar de aandacht van beleggers heen gaat. Dus die waardering die is aantrekkelijk. Als je puur naar de business case kijkt, helemaal als je dat aanvoelt met je eigen business case, waar nog een stuk synergie op te halen is. En er zijn ook logische overnamekandidaten waarvoor dit bedrijf een mooie aanvulling is. Dus ik ben ik hou op maandagochtend, want de afgelopen twee overnames kwamen op maandagochtend, ja. Kwamen ze op het scherm.
Okay,
ik hou op maandagochtend het scherm goed in de gaten.
Teamviewer, Basic Fit en Impuls, maandagochtend in de gaten houden.
Liefst niet al drie aankomende maanden.
Nee.
Dus het mag ook af en toe.
Nee, niet allemaal tegelijk. In de volgende aflevering bespreken we de vele holdings die deze week met cijfers komen en kwamen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.